De tekst. De 24e schriftlezing, de geschiedenis van Massa en Meriba, die we lezen in het licht van vers 7 van Exodus 17. En hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de tekst der kinderen Israëls, en omdat ze de Heere verzocht hadden, zeggend, is de Heere in het midden van ons, of... Kan verkeren, zei Brederode. Het is nog waar ook. En we zien het ook in onze tijd volop gebeuren. Mensen zetten iemand op een voetstuk. En het kan niet hoog genoeg wezen. En even later dan halen ze hem er weer af. En dan kun je niet genoeg vallen. Dat is de werkelijkheid van onze wereld. Opgaan. Blinken en verzinken. Zo gaat het, zeggen mensen. En als je nou het teksthoofdstuk leest, dan lijkt het dat met Mozes precies hetzelfde gebeurt. Want Mozes ligt onder vuur. En als u het boek Exodus van het begin af aan doorleest, dan zou je dat eigenlijk hier nog niet zo verwachten. Want het begon wel in de moeite en de vragen. En het begon wel met allerlei twijfels toen Mozes het volk in Egypte ging opzoeken. Maar daarna, toen trok Israël uit onder leiding van Mozes. God gaf hem het bevel. En daar gingen ze. En Mozes was de grootste leider van Israël. En hij werd zo aanvaard door het volk. En als het volk dan Farao en zijn leger omkomen in de Rode Zee, dan is het helemaal duidelijk. Want dat heeft een geweldige indruk op de mensen gemaakt. Ze zien dat de macht van de boze gebroken is. En ze zien dat de Heere God hen werkelijk verlost heeft uit Egypte, uit het slavenhuis, en dat ze op weg mogen gaan naar de vrijheid. En dan kijken ze naar Mozes. En ze zagen, zegt Exodus dan, ze zagen de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En ook vreesde de Heere. En het geloofde in de Heere. En aan Mozes zijn knecht. Je zou zeggen, daar staat Mozes hoog op het voetstuk. En daarna gaat het snel bergafwaarts met dat gezag van Mozes. Want als ze dan verder trekken, dan vindt het volk bitter water bij Mara. En dan klagen ze vervolgens over gebrek aan brood en aan vlees. En dat wordt allemaal door de Heere verholpen. Mozes moet hout in het water gooien en het bittere water wordt zoet. En God zendt kwartels om te eten. En 's morgens ligt het manna op hen te wachten. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. En toch, gemeente, was het moeilijk voor Israël om door de woestijn te trekken. Daar moet je niet gering over denken. En het was ook wel een beetje begrijpelijk, want het volk van Israël, dat had eeuwig gewoond in het land Goshen, in de Nijldelta in Egypte. Daar is nooit gebrek aan water. Daar groeit en bloeit alles. Je hoefde maar, om zo te zeggen, een stok in de grond te steken en het begon te groeien. Zo vruchtbaar. En nu moet dat hele volk met hun vrouwen en kinderen en hun kudden dwars door de woestijn trekken op naar een onbekend land. Want vader Jacob die was dan wel even geleden uit Israël Canaan gekomen naar Egypte. Maar zij moeten maar op weg gaan naar dat land. En wat zal God hen dan geven? En hoe moet het dan verder? En als ik ze daar zie gaan, denk ik, ze gaan net als Abraham eenmaal ging, die naar dat land ging wat God hem geven zou. En nu gaat het nageslacht van Abraham diezelfde weg, op Gods bevel, naar een onbekende toekomst. Maar er is wel een groot verschil. Want toen Abraham op weg ging, zag hij onderweg voortdurend omhoog naar de levende God. Hij vertrouwde de Heer op zijn woord. Hij volgde hem waar hij hem riep. Maar dat mist het volk van Israël. De mensen reizen elke dag op weg naar een nieuwe oase. En zo zijn ze op weg naar dat beloofde land. En dan komen ze na een paar dagen aan bij Rafidim. En daar lijkt alles dood te lopen. De Bijbel zegt, er was geen water voor het volk om te drinken. En als je dan wat doorleest en je merkt dat die Amalekieten daar zitten, dan lijkt het meest waarschijnlijk dat die groep Amalekieten, die woestijnrovers, die oase in bezit hadden. En dan loop je dood. Want stel je het eens voor, dat je daar een hele dag door de hitte van de woestijn komt getrokken. 40, 50 graden heet. En de soldaten in Irak, die verliezen zo'n 7 liter vocht per dag. En dat zal toen voor die mensen niet anders geweest zijn. Dan wil je toch wel drinken. En dan zie je daar in de verte de palmbomen komen. Je ziet ze daar staan aan de horizon. En je komt al dichterbij. En je weet het daar, die groene vlek, dat is de oase. Daar zullen we uitrusten. En jongens en meisjes, ik zie een gedachte in een jongen of een meisje die zo'n dorst heeft. En die zegt, moeder, het is zo warm en ik heb zo'n dorst. Wanneer krijg ik nou te drinken? En dan zegt moeder tegen die kinderen nog eventjes, kijk, zie je daar die palmbomen? Zie je daar dat groen in verte? Nou, als we daar zijn, dan kun je net zoveel drinken als je wilt. En de man houdt de beesten bij elkaar en drijft ze op in die richting. Daar gaat het heen. En de mensen zeggen, waar gaan we eigenlijk heen? En dan zegt een ander, nou ja, dat wijst God ons de weg. En er komt nog iemand in die zegt, daar zorgt Mozes voor. Want Mozes heeft die 40 jaar met zijn kudden in de woestijn rondgezworven als herder van Jethro. Nou, als niet iemand het weet, dan moet het Mozes wel zijn. Hij weet waar je water vindt in de woestijn. Dat is nodig. Want als je geen water vindt, dan loop je regelrecht in de armen van God. En dan komen ze bij Rafidim. En dan zien ze het daar voor ogen. En dan is er geen water voor het volk om te drinken. En dan hoor je de mensen mopperen. En dan hoor je de kinderen jengelen om drinken en de beesten schreeuwen van dorst. En dan begint midden tussen al die geluiden door iemand roepen naar Mozes. Die zegt, Mozes, geef ons water. En de anderen doen met hem mee. En even later roept heel dat volk, geef ons water, geef ons water. En ze roepen Mozes tot verantwoording. Want dat betekent het woord twisten eigenlijk. Twisten betekent de ander voor het volksgericht dagen. En daar staat Mozes dan. Het heel dat volk voor hem. En ze zegt, waarom heb je ons uit Egypte laten trekken? Om ons hier in de woestijn te laten sterven? Waarom heb jij dat gedaan? En ze vergeten dat het God zelf was die hen leidde. En ze geven er Mozes de schuld van. Ze zeggen, dit is nou het eind. Je hebt ons bedrogen. Dan staan we dan in de woestijn, zonder water, ten dode opgeschreven. Je bent geen leider, je bent een misleider. En ze ballen hun vuist en ze pakken bijna stenen om hem te stenigen en Mozes te doden. En dan zegt Calvijn, als ze ook maar een korreltje geloof gehad hadden, dan waren ze gaan bidden. Maar nu schreeuwen ze hun woede en hun frustratie uit. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar dominee, dat is toch ook wel een beetje te begrijpen als je nou op reis gaat. En stel je dan voor dat je in deze tijd, dat kan ook vandaag aan de dag, dan ga je op reis en je kunt een reis boeken de woestijn in. Stel nou voor dat je met een hele groep de woestijn in gaat met een gids. En je bent midden in de barre wildernis en die gids zegt, ja, het spijt me, maar het water is op. Dan zou je toch zeggen, dat is toch een schande, daar heb ik toch niet voor geboekt. Dat is toch niet de bedoeling? Ja, maar dit is natuurlijk geen vakantiereis. Dat volk is op weg naar het land dat God hen geven zal. Op Gods bevel. Er staat in vers 1, kijk maar wat er staat. En ze reisden op het bevel des Heren. Mozes is wel leider van het volk, maar hij wordt ook gestuurd. God wijst hen deze weg. Diezelfde God die het water en brood en vlees heeft gegeven door het wonder. En als je daar dan aan denkt, dan komt alles wat hier gebeurt in het onderlicht te staan. En Mozes ziet dat, hij zegt, Mozes zegt, waarom verzoekt ge de Heere? En dat is opvallend, Mozes zegt niet, nou ja mensen, ik word ook maar gestuurd, ik doe mijn best, maar je kunt van mij toch ook niet alles verwachten. Nee, Mozes is vol van de Heilige Geest. En Mozes voelt Israël in deze woorden, de Heere zelf tot verantwoording roept. Nog meer, ze beproeven de Heere, ze zeggen, kijk maar in onze tekst, is de Heere in het midden van ons of niet? En daarmee draaien ze alles om. Want God leidt op deze weg om hen te beproeven. En dat valt niet mee. Kijk, gemeente, je kunt makkelijk over beproevingen spreken zolang je er niet zelf in zit. Dan kunnen we ook een heleboel van die mooie recepten voor een ander voorschrijven. Weet u wel, je moet maar denken, het zijn geen mensen die het je aandoen. Dat soort verhalen. Maar de Hebreeënbrief zegt het anders. De Hebreeënbrief zegt, alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Je zult het maar mee moeten maken. Misschien herkent u het. Als je ziek wordt en je komt bij de dokter en je zegt, ik voel je wat. De dokter die zegt, we zullen het eens onderzoeken en je komt terug en hij zegt, nou ik heb toch wel een nare boodschap voor u. En je wereld stort in elkaar. Of je hebt een zwaar verlies. Of het gaat niet in je huwelijk. Of je verkering loopt stuk. Je raakt je baan kwijt. Het wil niet met je studie, op je bedrijf. Je hebt de ene tegenslag na de andere. Soms lijkt het wel alsof alles op één plaats neervalt. En je levert elke keer maar weer in. En dan wordt het dankdag. En dan lezen we met elkaar zondag 10. Van Heidelbergse Catechismus. En dan lezen we dat alle dingen ons niet bij geval, maar bij zijn van Gods vaderhand toekomen. Dan kan je troosten, maar het kan ook net andersom vallen. Het kan ook wel eens zo zijn dat je met al die vragen van je leven niet uitkomt. Dat je midden in de woestijn van je leven zit zonder water. En dan is er genade gemeente om te beleiden dat God je leven leidt. Als het allemaal gaat zoals je wil, dan is er ook genade nodig. En als het allemaal anders gaat dan je wil, dan is er wel dubbel genade nodig om het dan te zien. Door het geloof. Want dan ligt het ons na aan het hart om net als Israël een ander en vooral God de schuld te geven. En dan vergeten we wat de Heere gedaan heeft. En dan vergeten we wie de Heere voor ons zijn wil. En dan zitten we midden in de crisis. En weet u wat nog erger is? Als je dat vergeet, dan wordt wat je denkt en wat je doet tot zonde. En daar waarschuwt Paulus ons voor. De apostel zegt, val niet in datzelfde voorbeeld van ongeloof van Israël. Want die mensen van Israël die zeiden, is God in ons midden? Waar merken we dat God bestaat? Waar merk je dat God je leven leidt? Waar zie je eigenlijk iets van God? Of zijn we helemaal alleen in deze wereld? Gemeente, dat is een vraag die staat ook in onze tijd. In wat er allemaal gebeurt om ons heen in de wereld. Dan zou je toch wel graag meer van Gods hand zien. U ook, en jij? Maar weet u dat dan de rol precies omgekeerd wordt? Nu gaat Israël God beproeven. Ze twisten met God. Ze verzoeken God. En verzoeken, dat betekent op de proef stellen achter de waarheid te komen. Later lezen we datzelfde van de koningin van Sheba. Weet je wel, jongens en meisjes, dat was die koningin. Die kwam uit dat verre Sheba vandaan om te kijken of koning Salomo nou wel werkelijk zo wijs was als ze had gehoord. En dan komt ze om hem te verzoeken, te beproeven. Om te kijken of het waar is wat ze van hem gehoord heeft. En dan zegt ze later, de helft is me nog niet aangezegd. Maar ja, van zo'n koningin uit een ver land kun je begrijpen. Hij heeft het nog maar bij geruchten gehoord van die ander. Maar als je datzelfde nu bij God gaat proberen, dan wordt het zonde. Israël zegt, laat God zich nu maar eens aan ons laten zien. Is God in ons midden of niet? En ze vergeten wat hij gedaan heeft. Er zijn een heleboel psalmen, er zijn vanmiddag maar een paar, maar er zijn nog veel meer. Psalmen die zingen over dit gebeuren. En dan zegt Psalm 78, daar kom je dat ook even. Dan zegt Psalm 78, en ze vergaten Gods daden. Nou gemeente, als je dat vergeet, dan kom je in allerlei problemen terecht. Dan kom je in twijfels, dan kom je in bittere verwijten. En dan probeer je eigenlijk God naar je hand te zetten. Dan moet God maar doen wat je van hem verwacht. En anders, dan is het over en uit. Is de Heere in het midden van ons, zeggen ze. Je zou wel naar ze toe willen gaan. En je zou wel willen zeggen, ja maar, je zegt het toch zelf al. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal, jawel. Dat is toch de ik ben? God heeft dat toch gezegd, ik zal er zijn? Zo heeft hij zich op Horeb aan Mozes bekendgemaakt. En toen heeft hij dat getoond. Toen hij dat volk uit Egypte voerde. Ze dachten dat ze verlaten waren. Van God en mensen vergeten. En toen kwam de Heere en die zei, ik zal er zijn. En hij was er voor hen. Hij was er in Egypte. Hij was er in de Rode Zee. Hij was er in de woestijn. Zou die God dan water kunnen geven? Nu ze het nodig hebben. Ja, ik weet wel, het is herkenbaar wat Israël hier doet. Als God je leidt op weg die dwars tegen je hart ingaat. En tegen alles wat je verlangt. Als je het niet kunt begrijpen, iemand zegt waar ik het aan verdien, dat dit allemaal mij overkomt. En weer een ander zegt, is dat nu een God van liefde? En een God van genade. En waar is de Heere nu? Daar zit ik in het donker. En daar ben ik alleen. En ik kan het met niemand anders delen. En dan is er een andere die zegt, aan God heb je ook helemaal niets. Als het op aankomt, dan word je van God bedrogen en vergeten. En dan keren mensen de Heere de rug toe. met de gemeente aan die vader en moeder. In een van onze vorige gemeentes die een zoon verloren bij een motorongeluk. En toen die jongen begraven was, toen liet ze een steen op zijn graf leggen waarop zijn naam stond, staat. En daaronder staat geschreven, ons leven is verwoest. En ze hebben de Bijbel de deur uitgedaan en ze hebben de dienst van God opgezegd. En ze willen van God en zijn dienst niets meer weten. Weg ermee, zeiden ze. Zo'n God, die ons dit aandoet. Net als die vrouw van Job, weet u wel. Die tegen Job zei toen hij op de puinhopen van zijn leven zat. Job, zegen God en sterf. En als er nou voor bewaard wordt. Want dat is. Als je daar nou voor bewaard wordt. Dan kan het ook in het leven van het geloof je soms zo benauwen. Misschien herkent u daar iets van. Dat je wel weet dat de Heere er is. En dat God nooit onrecht doet. En dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Maar dat je het niet bij elkaar kunt brengen. Waarom dingen in je leven gaan zoals ze gaan. En dat je de pijn voelt om wat je meemaakt. En dat je daar niet af kunt komen. Dat het soms zo diep in je hart zo moeilijk kan liggen. Dat er ongemerkt zo'n klein zaadje begint te groeien. Van twijfel en van weerzin. En soms ook bijna van opstand. En dan zegt de apostel Paulus, pas op. Trap niet in die val van de boze. Voordat je het weet, ben je het spoor wijst. En gemeente, de Bijbel die wijst een heel andere weg. Het is donker, er zit iemand in het donker. En die is helemaal vastgelopen. Die kan geen kant op. Die begrijpt Gods weg niet. Die weet niet hoe het gegaan moet in de toekomst. En wat er allemaal gebeurd is. Hoe je daarmee verder moet. En dan opeens. Dan wordt hij geraakt door de Heilige Geest. En dan komt hij tot zichzelf en tot God. En dan zegt hij, ik zal denken. Hoe voor deze ons de Heere heeft gunstgezen. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken. Dag en nacht. Dan wordt hij als het ware opgetrokken. Dan haalt hij zichzelf op. Hij haalt zijn hart op. Aan het werk. En aan de daden van de Heere. En dat is dan geloof gemeend. Oefening van het geloof. Dan beproeven we God niet. Maar dan klappen we ons door alles heen vast aan wat hij heeft beloofd. En dan laat de Heilige Geest leert je letten op zijn werk in je leven. Dan zegt God, kijk nou eens hoe ik je tot hiertoe geleid heb. Waar ik je gevonden heb. Waar ik je uitgeleid heb. Waar ik je gebracht heb. Hoe ik je gezegend heb. En dan zegt de Heer, dacht je nou werkelijk dat ik je nu alleen zou laten? Dacht je nou werkelijk dat ik je zou vergeten? De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Kan een moeder, zegt God, haar huigeling vergeten? Zelfs al zou dat gebeuren, dan zal ik u nog niet vergeten. Ik heb je in beide handpalmen gegraveerd. Je muren zijn steeds voor mij. Nou bid dan maar om Gods genade. En let erop wie jij voor u zijn wil, Heere Jezus Christus. Want dan merk je, gemeente, dat er ruimte in je hart komt. Gaat woord tot je spreken, dan krijg je zicht op de sacramenten. Die zekerheid scheppen, dan zoekt de Heilige Geest jezelf op. Dan laat de Heere je merken dat hij je niet vergeet. En dat kost strijd, nog het meest met je eigen hart. En met jezelf, dat vraagt zelfverloochening. En daarom spreekt de apostel daar ook over. In de Hebreeënbrief, als hij het over die kastijding heeft, die beproevingen, dan zegt hij ook dat daar oefening voor nodig is. Dat eist je helemaal op. Daar komt de mens niet aangewaaid. Dat gaat door de oefening van het geloof. Maar zo geeft het kracht. Alle kastijding, zegt de Hebreeënbrief, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar een droefheid te zijn. Maar daar geeft zijn vreedzame vrucht van de gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Dan werkt het door in je hart. En weet u wat dan gebeurt? Dan wordt het waar. Gij die treurt, ga met daar is plaats. Ga met uw smart, daar is plaats bij het kruis. Dan word je bij de Heere gebracht. En als je met al je verdriet en met al je ziekte en je zorgen, met al je schuld en je nood en je ellende, voeten van de Heere Jezus komt, daar vind je vrede. En daar vind je nieuwe krachten. Daar wil de tekst ons vandaag brengen. Dan moet je eens op Mozes letten. Want Mozes roept tot God als het volk hem bedreigt en dan krijg je een nieuwe opdracht. Dan geeft de Heere antwoord. En al is het anders dan de mensen vragen, want de mensen die wilden God niet. Mensen zeiden, is God in ons midden of niet? Ze wilden zoiets hebben als wat ze lachter maakten, dat gouden kalf, dat ze konden zien, dat ze konden tasten, dat ze konden neerzetten waar ze hebben wilden. Zodat ze tegen elkaar konden zeggen, kijk, daar is die. Hier, ik heb hem onder handbereik. Ik zet God daar neer en hier en daar. En als je hem hier hebben wil, zet ik hem hier. Dat doe je met een afgod. Die pak je in, die neem je onder je arm mee. Die kun je zetten waar je hem hebben wil. Maar zo is het niet met de Heer. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt, gemeente. Dat Israël op één lijn stelt met de afgoden van Egypte. Dat ze proberen dat wonderlijke geheim van de Heere klein te krijgen, te doorgronden. Waarvan hij gezegd dat ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Je zult merken wie ik ben wanneer je op mij hoopt. En wanneer je alles van mij verwacht. Dat is nou juist dat geheim van de Heere. Want van elke afgod kun je zeggen wat hij is. Maar de Heere gaat zijn gewin in ons leven. De Heere laat zich niet door ons meenemen. Het is net andersom. Hij wil ons meenemen. En dan is hij nabij. En is tegelijk verborgen. Dan bewoont hij een ontoegankelijk licht. En hij openbaart zich, hij maakt zich aan ons bekend in zijn woord. En nog meer in de Heere Jezus Christus. En dan moet je eens kijken naar wat God zegt tegen Mozes. Hij moet naar de berg gaan, jongens en meisjes, hij moet zijn staf meenemen. En dan moet hij met die staf op de rots slaan. Nou, als je dit leest, denk je, wat zal daarvan komen? Want God zegt erbij, diezelfde staf die je over waarmee je de rivier geslagen hebt in Egypte. Dat had hij gedaan, hij had met zijn staf boven de rivier gehad en toen was het water van de Nijl bloed geworden. Niemand kon het drinken. Betekende oordeel en dood voor Israël. En dat was daarna weer gebeurd. Toen Farao met zijn leger de Rode Zee introk, achter Israël aan, toen had Mozes de staf uitgestrekt. Het water waar ze konden en ze hadden heel dat leger van Farao verdronken. Die staf was het teken van Gods oordeel over zijn vijanden. En als je dit leest, dan zou je denken, moet dat nou Israël ook treffen? Ja, dat was verdiend. En daar hadden ze het naar gemaakt. Want ze hadden zich immers als de heidenen gedragen tegenover God. Maar de Heere doet het anders. Hij zegt, neem de oudste mee en ga naar de berg. En ik zal op de rotssteen bij Horeb staan. En je zult op de rotssteen slaan en het verdrinken. En dat is een wonderlijk bevel, gemeente. Want als je in de Sina geweest bent, dan weet je dat er is water. Dan moet je het water brengen. Dat is één grote barre rotswoestijn. En hoe moet dat nou als ik met een stok bij een rots kom? En ik sla met die stok op een rots, er kan toch geen water uitkomen? Dan moet er wel een wonder gebeuren, jongens en meisjes. Ja, maar God is toch een God die wonderen doet? Denk eens aan de uittocht uit Egypte. En die staf van Mozes, die is toch het teken van Gods wonderacht. En dan opeens breekt het licht door. zoals je dat mee kunt maken in je leven. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En dan doorbrengt de Heere met zijn woord de moedeloosheid van je hart. En als alles tegen lijkt te hebben en je kunt Gods weg niet begrijpen, houd dan vast aan dat woord. Want dat woord reddingstouw, dat van de hemel naar de aarde, daar mag je aan hangen door het geloof. Dan mag je zeggen, Heere, denk aan het wat u gesproken hebt tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Heere, denk aan uw belofte. Niet omdat je dat verdiend hebt, maar omdat God niet van zijn woord af kan. En dan zal je merken dat de Heer het waar maakt. En dat doet Mozes ook, die komt niet met bezwaren, die vraagt niet, die doet eenvoudig wat de Heer zegt. En daar komt het wel aan, want wij komen vaak wat af, omdat we niet luisteren naar de Heer. En dan ga je van de ene aanvechting naar de andere. En dan ben je net als Israël, en net als later Thomas, weet u wel, eerst zien en dan geloven. En dan vraag je, als Israël is de Heer in het midden van ons, waar zie ik iets van God? En intussen ga je aan zijn genade voorbij. Waar zie je wat van God? Waar kun je nou zien dat God ons nabij is? Dan zegt de Heer, heb je alles naar mijn zoon gezien? Heb je alles gezien wie daar hangt aan het kruis van Golgotha? Want ik heb hem in de wereld gezonden, de oorzaak van alle honger en ellende, van alle ziekte en pijn, om zonde weg te nemen. En hij heeft de schuld geboet en de zonde gedragen aan het kruis. En hem, zegt God, heb ik dit naar het leven gebaand voor mensen die alles missen. Hoop op hem en hoor naar zijn woord. En dan kijkt de Heer je zomaar aan. Met al die weerwaar van je leven. En dan zegt de Heer, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Er is een Engels lied, zo'n hymn. En die zei dat, zegt, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Dat wil zeggen, vertrouw en gehoorzaam. Want er is geen andere weg om gelukkig te zijn in de Heer Jezus. Heb je dat ook geleerd? En zeggen kunt, ja dominee, dat is nu wat de Heilige Geest in mijn hart heeft gewerkt. En wat ben ik daardoor alles heen nog gelukkig mee? Midden in de zorg. Dat ik het weten mag, dat als ik op God vertrouw, dat ik niet beschaamd zal uitkomen. En als je gaat in de weg die hij wijst, zul je merken dat je het onwacht en onverwacht. En dat zie je gebeuren met Mozes. En jongens en meisjes, dan zie ik hem lopen met die stok. En dan komt hij, die staf, dan komt hij bij de rots. En dan haalt hij uit en dan slaat hij op de rots. En dan opeens, dan barst die rots open en er stroomt water naar buiten. U zegt, heeft Mozes een verborgen bron ontdekt? Nee, het is anders. God gaf water uit de rotssteen. Ja, niet iedereen in Israël heeft dat ontdekt. En de mensen stroomden wel toe om water te drinken. En ik zie in gedachten die moeder komen met haar kinderen. En die zegt tegen haar kinderen, kom op jongens, er is genoeg. Je hoeft maar te bukken om het te krijgen. Heb je dorst, zegt ze tegen dat jongetje en tegen dat meisje. Kom, hier stroomt het levende water. En er zijn mensen die zeggen, och die Mozes, die man, elke keer wat anders. Je gaat elke keer voor verrassingen met Mozes. En net als je denkt dat het niks meer wordt, dan gaat het toch weer goed. En er waren ook misschien die zeiden, had hij dat nou niet eerder willen doen? Maar als je in het geloof neerknielde, dan zag je Gods hand. Psalm 70 zegt, God sloeg de rots. Hij gaf zijn volk te drinken, want hij dacht aan zijn verbond. En gemeente, daar bij dat water, daar zag Israël als het ware Gods liefde en Gods genade voor ogen. Dan kregen de mensen bevestigd wat hij gedaan had toen hij ze uit Egypte had verlost. En midden in de woestijn gaf God hun water om te drinken als een teken. Je hebt aan mijn genade genoeg. Daar kun je het mee doen. Je kunt het met mij doen. Je kunt het met mijn zoon doen. Je kunt het met mijn genade doen. Die is genoeg voor leven en sterven en tot in eeuwigheid. En daar zullen er getwijfeld geweest zijn gemeend in het volk. Die hebben diep voor de Heere gebogen. Paulus schrijft ergens dat de goedheid van God ons tot bekering leidt. En dat zal er ook gebeurd zijn. Wat denkt u bij mensen als Caleb en Jozua en Aaron en Hur en al die anderen. Die werden in hun hart geraakt door de zegen van de Heere. En dan zie ik als het ware die mensen bukken. En drinken. En dan valt de zon op het water. En dan zien ze zichzelf in dat water terug. En als je dat leert. Dan zie je je eigen beeld voor ogen. En wat je ervan gemaakt hebt. En wie je geweest bent voor de Heere en wie God voor jou zijn wil. Gods genade, zegt Brian, overvloeiende. Voor de grootste van de zondaren. Dan zeg je, Heere, wat hebben we klein van u gedacht. Vergeef ons onze zonde, vernieuw ons hart. Trek ons tot u terug, zodat we werkelijk op u alleen vertrouwen. Dat was geloof. Brengt het je tot inkeer, dan brengt het je dichter bij God. Maar er waren ook anderen die hadden genoeg aan het water. Die zagen er Gods hand niet in. En als ze die al opmerkten, dan veranderden ze er niet van. Die bleven gewoon volhouden. En die dwaalden al verder weg. Het waren diezelfde mensen die dansten bij het gouden kalf. Die zich voor de afgoden bogen. Die tenslotte weigerden om Kanaan binnen te gaan. En dan zegt de Bijbel, we hebben het gelezen, dat was de meerderheid. In het meerdeel van hen had God geen welgevallen. Stierven in hun ongehoorzaamheid. En de woestijn die ze verafschuwden werd hun graf en ze zagen het beloofde land nooit. En daarmee gemeente zijn ze een waarschuwing voor ons. De apostel zegt, zie toe dat ge hem die u roept niet verwekt. Want gemeente, je hebt geen verontschuldiging voor je ongeloof. Want de tekenen zijn er. Je hoeft niet te wachten op een bijzondere openbaring van de hemel. Dag aan dag omringt God ons met zijn zegen. Is de Heere er? Is de Heere in ons midden? En dan neem ik het woord. En dan doe ik het woord open. En dan is dat het woord van God. En waar het woord open gaat, daar is God. En daar spreekt God. En dan zijn daar de sacramenten waar de Heere dat woord bevestigt. En dan zegt hij, wat wil je dan nog meer? Paulus zegt, er andere engel uit de hemel die wat anders verkondigt dan ik heb verkondigd. Die zijn vervloekt. Je hebt genoeg aan dat woord. Vraagt u zich nog altijd af of de Heere er is? En waar hij dan is? De Heere zegt tegen Mozes, ik zal op de rots bij Horeb staan, waar ik aan u verschenen ben, waar de wet u gegeven zal worden. Dat is de plaats waar God zich aan ons bekend maakt. Toen de rots scheurde, gemeente, en het water eruit liep, toen heeft Mozes niet alleen naar dat water gekeken. En toen heeft hij ook niet alleen maar naar dat vlak gekeken wat van dat water dronk. Maar toen zag Mozes omhoog op die rots. En toen zag hij daar op die rots, heerlijkheid van de Heer. Paulus zegt, toen zag hij Christus. Want de steenrots die volgde was Christus. Dat wil zeggen, telkens als Israël drinken kreeg, dan was dat om Christus wil. En dan loopt er een lijn naar ons leven, want ik kan me ook denken dat u zegt vanmiddag, nou dominee, de oude geschiedenis, mooi verhaal, maar het is natuurlijk al zo lang geleden gebeurd. En het gaat over Israël. Nee, het gaat ook over u. Het gaat over jou. Het gaat over mij. Kom, zegt de Heer, kom nou eens dichterbij. Ga nou eens mee naar die rots bij Horeb. Wat moest ermee gebeuren, jongens en meisjes? Wil er water uitkomen? Hij moest geslagen worden. En dan gaan we verder. En dan eeuwen later, dan viert Israël het huttenfeest in de tijd van de Heere Jezus. En u weet wat dat was, dan was er een weeklange feest en dan woonden de mensen in hutjes van takken en bladeren. En dan dankten ze de Heere voor wat hij gedaan had. Dan dachten ze terug aan de tocht door de woestijn. Dan leefden ze dan als het ware opnieuw. En op de laatste dag van het feest kwam de hoogpriester met een zilveren kruik. En die ging naar de bron Siloam en die vulde daar die kruik met water. En dan droeg hij die in processie, droeg dat volk, ging mee naar de tempel. En dan op het tempelplein, dan werd die kruik met water leeggegoten. En dan zongen de mensen, we zullen met vreugde scheppen en fonteinen van het heil. Dank de Heere en maakt zijn naam groot. Hij heeft ons verlost. En op die dag, toen heeft de Heere Jezus de toepassing gemaakt. Toen zei Christus op de laatste dag van het feest. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, zegt de schrift, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dan kun je zelf de lijn trekken, gemeente. En dan zegt Paulus, en de steenrots was Christus, die geslagen werd. Gebroken aan het kruis van Golgotha, die dorst leed om anderen te drinken te geven, die afdaalde tot in de hel en in de dood. Toen hij leed en stierf, toen werd er een fontein van leven geopend in Israël, waar mensen genezing kunnen vinden voor de schuld van hun leven en de dorst van hun hart. En zo is de Heere te midden van zijn volk. Immanuel, God met ons. En zo is hij die de Heilige Geest uitstort in mensenharten. Zodat je gaat roepen, Abba, Vader. Zodat die geest in je leven als een stroom wordt die naar buiten komt. Stromen van leefwater, zodat je tot een zegen wordt voor de mensen om je heen. Dat mensen het aan je merken kunnen. Hoe kom je eraan? Omdat Christus dorstigen te drinken wil geven. Omdat hij je leven wil vernieuwen. En je mee wil nemen naar Gods beloofde land. En als je in de woestijn zit. En als je zo vanmiddag in de kerk zit. Christus kent je. Hij kent je als je door donkere dalen moet of over hoge bergen. Als je misschien zegt daarnaast niet meer. Dan roept de heiland je tot zich. En dan vraagt hij niet wie je bent. En dan vraagt hij ook niet wat je allemaal gedaan hebt. Maar dan vraagt hij alleen maar, heb je dorst? Want je kunt bij mij het vinden. Ik wil je te drinken geven. Rijker kan de Heere toch niet zeggen, gemeente. Eenvoudiger kan het toch niet. Hij staat vandaag in ons midden. En hij roept ons tot zich. Dat oproept tot bekering. Dat is een oproep om je knieën te buigen en te bidden om genade. Want zo kun je drinken. Van dat levende water. Als je voor hem door de knieën gaat. Als je hem bidt om wat te geven. En dan leer je Gods liefde en trouw in Christus kennen. Elke morgen nieuw. En dan nog één ding. Nog één ding, gemeente, nog even. Dat water uit die rots, dat kwam uit een verborgen bron. En de mensen mochten er allemaal delen zonder onderscheid. De grootste mopperaar kon zijn dorst nog lessen. Precies zoals de Heer ons vandaag allemaal met zijn liefde en zijn genade tegemoet komt. Maar dat wil zeggen, dan ben je ook verantwoordelijk. Want toen de rots openbrak, liet God aan Israël zijn hart zien. Toen Christus stierf aan het kruis, liet God ons zijn hart zien. Zo lief heeft hij de wereld gehad. Dat een enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat je leven zou door het geloof in hem. En als je dus nog verder gaat zonder hem. Dan kies je voor de dood. Dan zal de woestijn je deel zijn. Dan eindig je in de duisternis zonder God. En daarom roept het vandaag van massa, beproeving, merida, twist. Die zijn een waarschuwing. God zegt in Psalm 95, laat zo ver komen. Want je hebt geen verontschuldiging voor je ongeloof. En kijk dan eens naar dat kruis van Golgotha. waar Jezus hangt, dan zie ik daar het hart van God. Dan zie ik daar Gods eeuwige liefde. En wie bij hem komt, en wie vervuld wordt met de kracht van zijn geest, die gaat die liefde van God aanbidden. Abba, lieve Vader, buig voor hem neer. Drink uit zijn volheid van genade, want dorstige van het water des levens, om niet, onder het woord, in de bediening van het avondmaal, daar stroomt de fontein van Gods genade. En wat een wonder als je daar vol verwondering door het geloof het mag denken. Herkent u het? Dan kunnen we het niet meer laten om hem goed te maken. Dan zien we door de tekenen heen. Dan zie ik van dat water. Dan zie ik niet alleen maar brood en wijn. Dan heb ik niet alleen maar woord, maar dan zie ik hem. De Heere zelf. Staan op de Horeb. De wetgever. De verlosser. De God van het verbond. En dan kniel ik neer. Aan de voeten van die gekruisigde en die opgestane heiland. En dan mag ik zingen. Van zijn liefde en trouw, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde dronken. Amen.